en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 108. En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Wij lezen vanmorgen de Heilige Schriftgemeente uit de brief van Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk te beginnen bij het eerste vers. Ik noem het dus uit de brief van Paulus aan de Filippenzen hoofdstuk 3 te beginnen bij het eerste vers, vooraf de wet des Heren en na de wet des Heren en na de schriftlezing zingen wij samen uit Psalm 25, het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, vers 10. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorter is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van wie ik u dikwijls gezegd heb, en u ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Hier eindigt de schriftlezing. We lezen samen het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons wieren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Aangezien dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek dan de ouders van hun zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vraag die hen wordt gesteld. De gemeente zingen bij het binnenbrengen van de kinderen uit Psalm 100, het derde vers, gaat tot zijn poorten in met lof. En nadat wij het sacrament aan deze kinderen hebben mogen verzegelen, zingen wij samen uit Psalm 100 het laatste of vierde vers, want goedertieren is de Heer, en wat er meer volgt uit in Psalm 100 vers 4, dat laatste vers zingen wij staande. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw kant hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, echtpaar van der Zwan Grootendorst? Echtpaar Zegwaard Noordam. Ouders, wij mogen u namens de hele gemeente onze zeer hartelijke gelukwensen aanbieden. In de eerste plaats met de geboorte van uw kind, dat een zegen is, bijbels gestempeld is als een zegen. Wanneer een kind in de vreze Gods is verwekt, ontvangen en bewaard. Dan hebben we allemaal genoeg vuil aan ons handen, dat wij bidden om de reiniging van al onze zonden. In de eerste plaats dus met de geboorte van dit kind. In de tweede plaats dat het God behaagd heeft om op het voorhoofd van uw kindje een stempel te zetten. Hij heeft daar namelijk de naam van zichzelf als de drie-enige, als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest op uitgeschreven. En nu zijn wij gevaarlijke mensen. Wij denken altijd dat onze kinderen kwaliteitskinderen zijn. Als iemand een kind van een ouderling of van een predikant of van een kerkvoogd of een notabel is, dan wordt geacht dat het kind net iets beter is dan een ander. Dat is natuurlijk niet zo. We komen allemaal van dezelfde hoop. Het is wel zo dat onze roeping zwaarder wordt naarmate wij dichter in het heiligdom staan. Dat is wel zo. En zo zijn wij ook geneigd om onze gedoopte kinderen als kwaliteitskinderen te gaan bekijken. En wij vergeten zo makkelijk wat in het doopformulier staat, dat onze kinderen juist daarom gedoopt moeten worden, omdat zij afgezonderd moeten worden van deze voorbijgaande wereld die in het machtsbereik van de boze ligt. En het hele doopsformulier geladen is met het klassiek gereformeerd beleiden, dat en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest een machtig werk hebben om één mens te bekeren. Laat staan een hele gemeente in de hand te houden. Laat staan de banier van het evangelie te planten onder de volkeren. En iedere keer wanneer we dat doopsformulier lezen of horen lezen, dan voelt u de spanning, de geladenheid, mag ik het een keer zo zeggen, de werkdrift van God drieënig. Tegenover de verkeerde driften, vroom of goddeloos, van onszelf. Als wij aanzien wat voor ogen is, als wij om te beginnen in ons eigen hart kijken en ook in het opgroeien onze kinderen zo zien, dan zeggen we: het is allemaal onmogelijk, het kan niet. Het gaat allemaal verkeerd. En dan zegt de Heere God: dat heb ik jullie altijd wel gezegd. Dat jullie wederspannige mensen zijn. Maar ik, de drie-enige God, ga door met mijn werk. En daar moeten we oog voor krijgen, gemeente. Als we daar oog voor krijgen, dan staan we stom verbaasd. Dat het toch waar is wat wij zongen. Dat God zijn trouw en zijn waarheid houdt tot in het laatste nageslacht. Zelfs al zouden uw kinderen, ouders, op de spits van de tijd komen te staan, waarin de hele aarde en het heelal vervuld is met bloed en vuur en rookdamp, dan nog geldt dat een ieder die de naam van Jezus zal aanroepen, zal zalig worden. God sterk u daarin, ouders. Hij geeft u veel geloof in het hart. Dat Gods naam is uitgeschreven op het voorhoofd. Niet als een formele zaak waarvan we denken het is nu al bekeken. Nee, maar als een zaak die nu begint. De opvoeding. Die kindertjes altijd op die naam te leggen. Dat moogt u elke dag doen. Zeggen: Heere, hier ben ik weer. Met mijn eerste kind, met mijn tweede kind, met al mijn kinderen. En noem ze maar bij naam en toenaam. En leg ze er maar neer. En als u kleinkinderen hebt, draag ze maar één voor één op. Zeg: Heere, gij weet er raad mee. Dat hoort de Heere nou zo graag. En God geeft u daarin veel afhankelijkheid, ouders. Veel ootmoed. Ook veel vertrouwen dat God het maken zal. Ook in die tijd waarvan we zeggen: hoe moeten de kinderen erdoor komen? Dat geldt van al de ouders die hier zitten. Dat ze een bemoediging krijgen. En zeggen: Heere, onze handen zijn veel te kort. En wij zijn zulke kortzichtige mensen. En wij denken zo menselijk van u. Maar geef ons een kruimel geloof, waardoor bergen worden verzet, ook in de opvoeding. Want als God het doet, dan zeg ik niet dat wij toekijken hebben ook dat. Maar dan worden we erin gebruikt, in onze worsteling en in onze strijd. God zegen u met uw kinderen. En hij sterke u ook voor de taak van de opvoeding. We gaan u samen met het formulier danken en een zegen vragen over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig worden opgevoed en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits Vaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, daarin ligt onze zaligheid. Dat gij God zijt. Dat gij zijt Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat gij in de gespreidheid van uw persoon, de eenheid van uw zijn, het werk van schepping, verlossing en verheerlijking doet. Zulk een wijze, dat alle begrip, alle verstand, alle bevatting te boven gaat. En dat deze ouders met deze rijke schat in hun armen er tegelijkertijd geen raad mee weten, tenzij en totdat zij het kwijtraken bij u. Ge hebt ze meegegeven, een verwijzingsbriefje dat ze altijd bij u mogen komen, dag en nacht, wat er ook zij. O, dat ze daaraan behoefte mogen hebben. Dat ze zelf met hun kindertjes trouw onder het woord komen. Dat ze het woord maar mogen voorzeggen en voorzingen. Dat ze met dat woord ook mogen bezig zijn. Ook de grootouders die daarbij betrokken zijn. Ook allen die eromheen sterven. Maar wees met al de kinderen van de gemeente. Al die uitgroeiende gezinnen. Al die vaders en moeders die voor zulke grote taken staan, wil gij ze sterken. Wees ook met onze kinderen, met alle kleinsten in de wieg, maar ook met de ukkepukken, met de opgroeiende jongens en meisjes, met hen die in de branding staan, met hen die in de verzoekingen liggen, maar ook met de gezinnen, de jonge gezinnen in onze gemeente. Heere, wil gij er velen toebrengen die zich schikken naar de orde van het woord. En maak gij dat woord vruchtbaar in de gezin. En wil gij daartoe uw heilige geest laten uitgaan, levenwekkend, levenbroedend, levenonderhoudend, dat in de sfeer van de heilige geest, in de adem van uw woord, de gezinnen worden geteeld, gezinnen worden uitgebreid, dat de moed ontsterkt, dwars tegen alles in, de weg te gaan van uw woord, daarin ligt de zegen verborgen, de vijandschap van de wereld en van het hart geopenbaard. Geef, Heere, dat we door de dwaasheden van mensen, ook van hooggeplaatste mensen, heen zien, naar de reine, zuivere inzettingen van uw woord. Want gij weet raad met al onze vragen. Ons maar bekeren tot u met ons ganse hart. Werk dat. Bij onze vorstin, bij onze minister-president, bij de raad van ministers die van week tot week over zeer belangrijke vraagstukken beslissen. Bij de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de Raad van State. Met alle die regeren moeten hier ter plaatse, de burgemeester, wethouders en raadsleden. Maar ook in de provincie en ja, alle mensen die gij op een hoge plaats hebt gezet. Die daarom ook het mikpunt zijn en het bijzonder arbeidspunt van de Satan. Die één voor één als het kan worden omgeturnd, veranderd, naar de duivel toe. Maar Heere, wil gij ze vasthouden. En geef gij vandaag de moed om de vijandschap van de wereld te verdragen. Om ergelijke dingen te blijven zeggen, die heilzaam zijn naar uw woord, maar wondend en snijdend voor ons vrome en goddeloze vlees. Leg gij uw woord open vanmorgen, en leg het zo open dat we het verstaan, dat we misschien zeggen, au, dat het aankomt, dat het snijdt dwars door ons hart heen, Want uw woord is scherp als een scheermes. Het is tegelijkertijd een balsem voor de verslagenen van hart. Troost onze zieken. Ernstige zieken. Gij weet hoeveel er in de ziekenhuizen worden verpleegd. Hoeveel spanningen daar zijn om leven te bewaren. Wat gij in de aanvang geschonken hebt. Ach, wil gij uw beschermende en bewarende hand houden over die vrouw, een kindje verwacht, en die er zo naar uitziet dat het leven bewaard mag blijven, wil gij haar wens geven, de wens van de familie, maar ook anderen die worden verzorgd en verpleegd. Hij kent al het verdriet dat niet langs de straat loopt, maar in het verborgene wordt uitgesnikt. Hij kent al het leed, al de vereenzaming. Hij kent ook al de vreugden en al de dankzeggingen voor de weldaden die gij bewezen hebt en bewijst aan menigeen in de gemeente. Heer, het is zo veelkleurig, maar dat we u nodig hebben in de kennis van onze verlorenheid, dat we in tegenspoed stil worden gemaakt, een onderworpen hart krijgen en een ander middelpunt in ons leven. Zegen gij het geheel van de gemeente. Zegen gij, Heere, de beroepen die naar des woords zijn hartsgezind. Wil gij hem bij al de overwegingen naar hier en elders geven. De kalmte, de eenvoud, de waarheid, de helderheid, het inzicht, het verstand, de vreze Gods en de overbuiging die gij alleen werkt. Laat erbij mogen zijn aan de troon der genade, opdat het tot eer strekken van uw naam en tot heil van de gemeente. Verkwik ons met uw daden. We leggen het voor u neer, Heer. Niet als mensen die er recht op hebben. Dat denken we, al weet ons orthodoxe verstand het beter. Maar geef, Heer, dat het alles eraan gaat. En dat we pleiten op die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Laat zo uw aangezicht over ons lichten. Zo zullen wij verlicht zijn. Wij vragen het u in Christus naam. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit Filippenzen 3, het u voorgelezen hoofdstuk, en daarvan het 20e vers. Filippenzen 3 vers 20, waar wij lezen: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Tot zover. Ga dus, gemeente, over de wandel en waar die is in de hemelen, en dat van daaruit de Heer Jezus Christus wordt verwacht. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 42, de versen 1, 2 en 3. U wordt de gelegenheid gegeven om nu een gave uit te reiken voor de diaconie die dat hard nodig heeft. En bij de uitgang wordt een gave van u gevraagd voor de Morgensterkerk. En mocht u dan nog wat overhouden, dan hangen er nog zendingsbussen. We bevelen dat alles graag bij u aan. Wij zingen uit Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Thank you. Wanneer je de moeite neemt, gemeente, en dat is altijd lonend, om dit teksthoofdstuk nader vandaag te verkennen, en vanuit de schriftlezing, als je goed geluisterd hebt, de toeleiding ook ontvangend naar de prediking, nader gaat overdenken de achtergronden van waaruit Paulus spreekt, dan is het duidelijk dat hij met de polemiek en met de strijd bezig is met de zogenaamde dwaaleraren. De tekst begint met het woordje maar. Onze wandel is in de hemelen. Dat wijst uiteraard op een tegenstelling en dat kunt u in het voorafgaande heel breed uitgewerkt terugvinden. Het is namelijk zo dat Paulus in de gemeente, en dat zien we telkens opnieuw, gevolgd werd door Joodse dwaaleraren. Mensen die weliswaar in schijn en in naam de Heer Jezus Christus als hun enige zaligmaker hadden aanvaard. En maar die tegelijkertijd over schrikkelijke mogelijkheid de felste bestrijders waren van het kruis van Christus en vooral het mede gekruisigd zijn en mede gekruisigd worden. Mensen die naar hun aard, die wij allen in ons ronddragen op deze aarde, een paradijs willen bouwen. En vooral een godsdienst willen hebben die hen weliswaar een garantie geeft dat het goed met hen afloopt, maar waarvan ze in hun leven niet al te veel last hebben. Geen vijandschap, geen strijd, geen tranen. Geen ten bloede toe tegenstaan van de zonde die we in ons ronddragen. En die tegelijkertijd roemen in machtig veel. De besnijdenis in hun wetsonderhouding zijn mensen die door lucht en wolken zweven. Maar Paulus karakteriseert hen kort maar krachtig als vijanden van het kruis van Christus. Dat is heel wat. Om van iemand te zeggen het is een vijand van het kruis van Christus. We kunnen dan generaliserend zeggen, ja, dat zijn we allemaal, dat is zo'n algemene dooddoener. Maar hier zegt Paulus het met het oog op bepaalde mensen, door zo even u geschetst. Dat is aangrijpend. En het grijpt Paulus zo aan dat hij gaat wenen. Wanneer we iemand vermanen, dan kunnen we dat op allerlei wijze doen, maar de beste manier is als God ons hart breekt. Dat we zelf niet beter zijn en tegelijkertijd het ontzettend uiteinde van die man of die vrouw voor ons zien. Die gaat verloren. Als die zich niet bekeert, als er geen verandering komt. Keert, als er geen verandering komt. En Paulus ziet plots voor zich dat deze mensen alle naar het verderf gaan. Wier einde is het verderf. Wier God is hun baak. Nou, dat zijn dan materialisten. God is hun baak. Nou, dat zijn dan materialisten. Die van lekker eten en drinken houden. Dat misschien ook wel. En toch, gemeente, ligt het nog verfijnder. Want deze Joodse dwaaleraren waren mensen die de spijswetten nauwkeurig onderhielden, die in het Oude Testament een heel duidelijke plaats hadden, maar die met de komst van Christus waren vervuld. Dat zou dan kunnen slaan op de onderhouding van de wet. En hoe moeilijk dat ook is, gemeente, toch kan ik me niet losmaken dat Paulus hier niet alleen de zogenaamde judaïsten of Joodse dwaaleraren op het oog heeft, maar tegelijkertijd de libertijnen. De mensen die hoog opgaven van hun ziel, denk maar aan de Korintiërs, en waarin een antinomistische trek liep, dat betekent een trek van wetsbestrijding, waarin weliswaar hoog wordt opgegeven van God en de ziel en van de gemeenschap en van het licht, maar het vlees tegelijkertijd, het lichaam tegelijkertijd ook zijn ruimte wordt geboden, of beter gezegd, de misbruiken aan de hand wordt gedaan. Dat zijn niet alleen gastronomen, mensen die vreselijk lekker eten, maar dat zijn ook mensen die hun wellusten kweken. Dat zijn mensen die hun lichaam als instrument misbruiken. Paulus zegt hun heerlijkheid ligt in hun schande. Dat kan betekenen A. dat zij er zich op laten voorstaan dat ze precies op de 8e dag besneden zijn, een operatietje voltrokken aan het mannelijk lid. Maar B ook, dat een mens leeft in zijn wellusten, hier en nu. Meent, het lijkt wel alsof Paulus in deze tijd gestaan heeft. Want worden wij niet overspoeld? Enerzijds met een God van doe dit en doe dat, van allerlei drukten, koude drukten. Wetsonderhouding, de wettische zweep gaat over de gemeente. Een mens moet dit en een mens moet dat. Maar tegelijkertijd worden wij overstort met een zondvloed van vuil, ongerechtigheden, op allerlei wijze, waar onze kinderen mee in aanraking komen en ook wij zelf, en waarvan niemand moet denken dat hij of zij er immuun tegen is, want we dragen alles in ons hart rond. Nu is het merkwaardig, ik heb dus niet gekozen direct, dat die Joodse dwaaleraren voor mijn besef grenzen aan die Griekse antinomistische wetsbestrijderige trek. Want waar een mens in zichzelf, met zichzelf, de wet wil onderhouden, daar snijdt God vaak zijn heilige neus en oren af en laat zien dat wij onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot elke vorm van kwaad. Het zal niet de eerste keer zijn dat een zelfheilig mens valt in grove en grote zonde. Ze kunnen een gemeente aan elkaar grenzen, ze kunnen in elkaar overgaan. Want zodra een mens meent dat hij een haar beter is dan een ander, dan is God al lang weg. Meent en nu staat hier het woordje maar. Onze wandel is in de hemelen. Dat betekent, gemeente, dat onze wandel, het woord dat voor wandel wordt gebruikt, kunnen we met vier woorden in het Nederlands vertalen. De Statenvertaling heeft gekozen voor het woord wandel. We kunnen ook vertalen met het woord staat. Onze staat is in de hemelen. Er is een staat der Nederlanden. Zo is er een staat van het Koninkrijk Gods, waarvan het centrum is de plaats waar God woont. De tweede plaats kan het woord wandel betekenen het domicilie. Het bewijs van inschrijving, zoals u en ik allemaal in de kaartenbakken van Zoetermeer of een andere plaats staan. En wanneer wij op het gemeentehuis of stadhuis komen, dan trekt een ambtenaar een la open en die haalt onze kaart eruit. Er staan alle gegevens. Wel nu, Paulus zegt, mijn domicilie is boven. Mijn bewijs van inschrijving in de burgerlijke stand is niet alleen eens in Tarsis of waar die maar woonde, maar is in de hemel. Dat is twee. En in de derde plaats betekent het burgerrecht of burgerschap. En in de vierde plaats de wandel, zoals dus de Statenvertaling gekozen heeft. Zit allemaal aan elkaar vast. De staat van de kerk is in de hemel. De tweede plaats, het domicilie is boven. In de derde plaats, daaruit vloeien burgerrechten, burgerschap. In de vierde plaats hebben wij te leven overeenkomstig onze staat. Machtig woord, gemeente. Dat begrepen die mensen in Filippi best, want Filippi was een kolonie. Een Romeinse kolonie, daar in Griekenland. En de men, die Romeinen die daar woonden, waren of officieren of ambtenaren of wat ze ook maar waren. En die mensen vormden daar een vreemdkörper, iets wat vreemd is in die Griekse samenleving. Zij vormden een kolonie, ze waren een vooruitgeschoven post van het Romeinse Rijk. Prachtig beeld, want zo is de kerk Gods op aarde een bruggenhoofd, waar die God gebouwd heeft en wat een voorbode is dat eenmaal de hemel en de aarde tot het Koninkrijk God zullen gaan behoren in de vernieuwde vak. Wij mogen natuurlijk geen beeldhaas gebruiken, maar anders zou je zeggen Zoetermeer is een kolonie van Den Haag. Dat klinkt wat onaangenaam. Kolonie heeft voor ons egel een beetje bittere nabijsmaak. Kunnen zeggen, Zoetermeer wordt een slaapstad van Den Haag. Dat helemaal waar is, laat ik nu ook maar in het midden. Maar u begrijpt wel dat het oude Zoetermeer wordt aan alle kanten helemaal omgeven door mensen uit de agglomeratie Den Haag. En u wil eigenlijk deze tekst zeggen, wij hebben onze staat, onze domicilie, onze burgerrechten en ons burgerschap boven en wandelen dien overeenkomstig. Maar, zegt Paulus, tegenstelling, let erop. En wanneer is dat gebeurd? Wel gemeend in de eerste plaats toen Christus ten hemel voer. Toen heeft hij het centrum van de kerk verlegd. Met zichzelf meegenomen. Want Christus, dat weet u, is nooit zonder zijn volk. Als hij over de aarde wandelt, heeft hij mensen om zich heen, maar bovenal op zijn hart. Als hij aan het kruis hangt, is de hele kerk in hem meegekruisigd. Als hij in zijn graf ligt, is de hele kerk met hem mee begraven. Als hij opstaat, is een hele kerk met hem mee opgestaan. Als hij ten hemel vaart, is een hele kerk met hem verplaatst in de hemel. Dat is de grote Copernicaanse wending. U weet dat Copernicus ontdekte dat de aarde draaide om de zon en niet omgekeerd. Het heeft de man moeite genoeg gekost. Dat was een enorme omwenteling in het denken van de mens. Maar nog veel groter omwenteling of revolutie ontstond toen Christus zegenend zijn discipelen en zijn kerk achterliet en het domicilie van al zijn kinderen meenam naar boven. Dat is in de eerste plaats gemeente. In de tweede plaats is Paulus erachter gekomen toen hij voor Christus werd gesteld. U hebt kunnen lezen dat hij de gemeentereiniging nodig had. Hebben wij allemaal. Moet maar eens kijken langs de straten als die grote auto komt. En vooral als die auto voor dat grove vuil komt, dan liggen er soms hele pakketten op de stoep. En dat willen we best kwijt. Nou, Paulus had ook zo'n pakket. Weet u wat erin zat? Al zijn voorrecht, zijn afkomst, zijn opvoeding, zijn Joods zijn, zijn stammen uit de stam van Benjamin, zijn onberispelijkheid naar de wet, zijn ijver voor het Jodendom en voor God naar hij dacht, dat ging allemaal in die grote zak. En dat werd meegegeven met de gemeentereiniging. Dat is even wat. Is dat in Zoetermeer ook gebeurde? Allemaal in een grote zak onze afkomst, wie onze ouders waren, dat hoeven we niet te verachten. Maar we staan er soms wel eens verborgen op voor. Ons verleden, dat we misschien altijd trouw onder het woord zijn. En dat we toch ook niet die eerste de beste zijn. En onze ijver en onze overgave. Vuilnis. Ja, maar is dat niet te gek? Ja, zegt Paulus, dat is zo. Kreeg hij er wat voor terug? Ja. Want hij deed het niet eer voordat hij ontdekte dat Christus alleen zijn gerechtigheid was. En hoe hij dat geleerd heeft, dat weet ik. Dat staat uitvoerig in Handelingen 9. Toen heeft Paulus alles. Een gemeente, dat is wat. Dat is ook een revolutie. Alles met de gemeentereiniging meegegeven en gezegd dat zij. Het is allemaal vuilnis. Schade en drek. Maar hij kreeg ervoor terug de uitnemendheid van Christus. Gemeente, leg uw hart ernaast. Want het is separerend het woord Gods. Paulus zegt, maar onze wandel is in de hemel. Dat betekent in de eerste plaats in de tegenwoordigheid Gods. Waar komt het vandaan dat de jongen een gulden steelt van zijn moeder? dat hij denkt dat hij een blinde God heeft. Die niet ziet dat hij de portemonnee van zijn moeder pikt en daar een gulden uithaalt. Of met boodschappen afrekenen niet eerlijk is. Dan heeft hij een blinde God. Hij staat niet voor het aangezicht van God. Hoe komt het dat de huwelijkstrouw ook in onze gemeente meer en meer geschonden wordt? Omdat we menen dat God blind is, dat hij het niet ziet. Want het is aangrijpend. Hoe komt het dat de mensen soms zo luilakken en dagdieven zijn? Dat ze denken, mijn baas ziet me toch niet. En zou die God u niet zien? Er is veel meer, zegt u, jawel. Maar laten we maar eens een paar dingen noemen. Gemeente, wij denken van afkomst allemaal dat we een blinde God hebben. Dat komt omdat wij blind zijn. God is niet blind. Want zijn ogen doorlopen de gehele aarde. En ze zijn gericht tegen degene die kwaad doet. Maar ze rusten met welgevallen op hen die hem vrezen. Hen die hem vrezen. Gemeente, wij leven voor het aangezicht van God. Zijn christenen dan bijzondere mensen? Ja, tot op zekere hoogte, maar ze zijn gekleed als ieder ander. Zij leven, ze werken, ze gaan gewoon hun gang. Ze praten met allerlei mensen. Praten soms ook met godsdienstige mensen en voelen wellicht een afgrondelijk verschil. Waar zit dat precies? Nou, denk maar aan die gemeentereiniging. En aan die uitnemendheid van Jezus Christus als onze enige zaligmaker. Dat is een gebeuren ook in ons. Dat gaat dwars door je heen. Gemeente, voor het aangezicht van God leven betekent ook in de vijandschap gesteld zijn van anderen. Dat heeft de Heere Jezus, dat heeft de Heere God ons zelf beloofd. Wel in alles gelijk, maar onderscheiden van God uit. En dat ook zichtbaar. En waarin is een christen te herkennen? Dat is een heil niet zoekt bij mensen. Dat is een steun niet zoekt bij wie dan ook maar. Maar dat hij vertrouwt op de Heere alleen. Alleen, gemeente, want wij sterven ook alleen. Hebt u er erg in? Helemaal alleen. Gemeente, dat geeft gebeden. Want een christen die heeft niet zoveel nodig om de lucht in te gaan. En u legt de Heere in die wandel overeenkomstig die staat zoveel doornen en moeilijkheden en zorgen en ontdekkingen en oefeningen dat wij altijd het oog gericht houden op hem. Op hem alleen. Ja, zegt u, maar er staat toch ook in de Bijbel hoe kleeft mijn ziel aan stof. Zeker. Stof is niet het zondige, maar stof is wat God geschapen heeft. Maar in deze context staat het inderdaad in de waarschuwing. Dat is waar, gemeente. Het is met een christen nog veel erger. Hij is vleeselijk verkocht onder de zonde. Nog veel erger. En toch leeft hij niet in de zonde. De zonde is een incident, ernstig, vreselijk, enerzijds een hebbelijkheid die zijn hele bestaan doortrekt. Maar als de zonde hem te grazen heeft, dan zou hij bijna stikken. Dan ligt hij net als een vis op het droge naar adem te happen. Laat mijn ziel leven, zo zal zij u loven. Meent u? Het gaat erover dat we het meest hemelsgezind zijn als we met onze neuzen dichtst tegen de grond worden gedrukt. en het alle nood en benauwdheid gedurig roepen tot de levende God. Leven voor het aangezicht van God. Met een burgerschap, met een domicilie boven. Ach, zegt de Heer Jezus, wees daar maar blij omdat uw namen geschreven staan in het boek des levens. En wat de mensen ervan zeggen, dat is niet zo erg. En of we uit allerlei registers worden geschrapt, is ook niet zo erg. Als onze namen daar maar geschreven staan. Gemeente, dat is een leven van burgerrechten, maar dan rechten verleend door genade. En die burgerrechten houden in een open troon. Jezus is voorgegaan, trok een bloedspoor. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. Gemeente, hij ging ons voor. En hij zegt, ik ben dag en nacht voor jou te spreken. Weet u wat zo erg is? Dat wij er zo weinig behoefte aan hebben. Dat God die behoefte schept. En dat wij zo ellendig en arm en jammerlijk en naakt zijn. God geeft daarin burgerrechten toegang. Om in Christus en door Christus voor God te verschijnen. Gemeente, dat is een wonderbaarlijke wandel. Paulus wandelde vroeger in zijn eigen godsdienst. Zijn zelfbehaagd. Voordat God dat monster bij u en mij heeft doodgeslagen, dan zijn er heel wat spetters afgesproken. Want we dragen allemaal een monster van hoogmoed in ons mee. We moeten er maar aan ontdekt worden. Vreselijk hoogmoedige mensen. Maar gemeente, toen Christus hem verscheen, toen het wonder zich voltrok, toen hij er erg in kreeg dat Christus alleen zijn gerechtigheid voor God was. Gemeente, toen was het in één keer afgelopen. En wat is het dan groot wanneer God ons oefent in die wandel, onze wandel, onze staat, ons domicilie, ons burgerrecht. Onze wandel is boven. Gemeente, dat geeft onderwijs van de verhoogde Christus. Ook in deze tijd waarin alles gezet is op de kaart van hier en nu. Niet straks, nee, hier en nu. Nu willen we het hebben. En laat God de hemel maar voor de engeltjes houden. Zo zijn spot. Gemeente, maar Paulus zegt het anders. Nu, zegt hij, is onze wandel reeds in de hemel. Dat is even wat. Dat je midden door het leven gaat, je doet je werk als een ander, hopelijk nog wat beter. En dat je zegt, nee, het gaat om die grote redder en zaligmaker, van waaruit wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Gemeente, hoe vaak kan het niet in een mensenhart opkomen? Ja. God sloeg zijn hand aan je, hij trok je, hij onderwees je. Dan krijg je zoveel vuil in je oog dat je er niets meer van ziet. Zou dat nou wel houdbaar zijn, vuurvast voor de dood? Als je nou eens op je eind bent, wat heb je dan? En dan komt de duivel erbij om te zeggen dat hij als een schrikwekkende rechter zal verschijnen. En dat is ook zo. Alleen, hij zegt er nooit bij dat de Heer Jezus Christus als zaligmaker verschijnt. En dat hij die wegvoer van zijn discipelen met zegenende handen straks terugkomen zal met doorboorde handen. Tot al zijn volk, tot al zijn armen en ellendigen zal zeggen, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Kijk gemeente, daar kunnen we alleen van leven. Dan ademt het hart op. Want het zal wat zijn als hij komt. Zo indrukwekkend zijn de tekenen. Zo machtig is zijn verschijning. Zo zwaar hebben wij gezondigd. Zo zeer klaagt onze conscientie ons aan. Van waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten. De Heer, de Kyrios. Alles op zijn plaats zal zetten op deze aarde. En dan komt hij zelf. Gemeente, gaat het ons om hem. Velen willen wat. Maar willen wij hem. Zegt uw hart, heb ik hem, dan heb ik alles. En mis ik hem, dan mis ik alles. Gemeente, hij wil zich zo graag kwijt. Juist aan die mensen die niet meer mee kunnen gaan met de uitgieting van de ongerechtigheid. Je vindt ze altijd onder het woord. Ze luisteren haast met de tenen. Maar ze liggen voor een drempel. Zeggen, zou dat voor mij zijn? O, als hij zou komen. Ach, gemeente, hij staat voor u, want dat komen, dat is gedurig, aan het eind definitief en beslissend. Maar het is een komen in zijn woord. Paulus verwacht hem elke dag, veel sterker dan de kerk vandaag, die vaak in slaap is gevallen. Hij verwacht hem, maar het is ook, gemeente, een verwachten in de openbaring van zijn hulp, van zijn kracht, van zijn sterkte, van zijn genade. Gemeente, wat is het groot als armen ook hier in Christus geborgen worden. Als verloren gaan met onszelf. Alles kwijtraken, alles loslaten. Maar hij ervoor in de plaats. Gemeente, dat leert de Heer op zijn wijze en op zijn tijd. Maar denk erom, het is nodig dat ge niet op hem misschien weggaat, maar dat ge grond onder de voeten hebt. Dat is het woord des Heeren, kleed van de Heer Jezus Christus. O, de Heer Jezus kijkt zo naar u uit. Zijn ogen gaan zo over deze mensen allemaal. Hij kijkt zo naar u uit en ook naar die kinderen hier, die jonge mensen. Heer Jezus houdt van kinderen. Heer Jezus houdt van jonge mensen die dwars in de strijd van het leven staan. Gemeente, wat een strijd. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Gemeente, hij brengt doorboorde handen mee. Daar is veel over te zeggen. Maar ik wou het hierbij laten. Ik heb nog wel wat op mijn hart. De apostel zegt, maar dat betekent er is tweeërlei wandel. Zoek tweeërlei uitgang uit het leven. En de apostel die zegt, velen wandelen anders. Gemeente, nu heb ik u verklaard dat het zijn vier betekenissen. Dus de staat. Zijn domicilie, zijn burgerrecht, en dat is de daarmee corresponderende levenswandel. Nu hoeft u nog niet te denken aan mensen die in de goot liggen, ook die. Met erbarming moogt ge naar hen uitgaan. Maar behalve mensen als Judas en anderen, is er ook een rijke jongeman. Jezus had hem zelfs lief. Maar hij wandelde anders. Waarom? Hij viel over het kruis. Mag ik u nu eens een centrale vraag stellen? Is die gekruisigde zelf u ooit kostelijk geworden boven alles? Dat hij u boven alles uitging, als een schat, als een parel. Ik moet gemeente uit de pastorale praktijk zeggen, en ik ben geen hartenkenner, want God kent de harten van u en van mij, dat het ook in Zoetermeer is dat velen anders wandelen. Ze wandelen anders. Betekent hun domicilie is niet boven. Hun staat is niet bij God. En ze hebben geen burgerrechten. Maar zij wandelen of in hun eigen gerechtigheid, of in hun ongerechtigheid. En die grenzen aan elkaar. Ze zijn allebei even erg. En ik heb het straks gehad over de huwelijksstrouw. Er zijn hier jonge gezinnen. En het grijpt me naar de keel wat er soms hier en daar openbaar komt. Ik vind het afschuwelijk en ontzettend. Dat er geleefd wordt naar het patroon van deze wereld. Jonge echtparen, wees voorzichtig met de keuze van jullie vrienden. Wat doen jullie zaterdagavonds? Dat begint met een gezellig samen zijn. Ik heb niets tegen gezelligheid. Daar ben ik zelfs heel sterk voor. Maar op een andere wijze. Dat gaat met elkaars vrouwen weg. Dat zoekt elkaar op in allerlei verbanden. Maar ze zijn zo leeg. Zo leeg. Zo ontzettend leeg. Ik zou al die jonge stellen en die jonge gezinnen willen aanraden. Vecht voor je huwelijk. Voor je jonge gezin. En waar leef je nou eigenlijk uit? Heb je het centrum van je leven boven gevonden of zeg je nee, ik moet het hier hebben, dan kom je altijd tekort. Of een ander tekort komt, daar heb je het niet eens over, want je bent een grote ras egoïst. En de ouders kunnen hun kinderen, maar dan in liefde, nooit genoeg vermanen. Want er ligt in het huwelijks- en gezinsleven een schat verborgen, een grote schat. Maar dan moet je naar graven. Dan moet je op zijn tijd voor vechten. Want God geeft het, gemeente, naar zijn welbehagen. Velen wandelen anders, ook in hun gierigheid en vrekkerigheid. Velen wandelen anders in hun geroddel, waarmee ze de gezinnen en families openscheuren. Velen wandelen anders. En een ieder heeft genoeg aan zichzelf, beproeft u zelf. En het gaat er niet om, om de verslagen harten van de kleingelovigen nog kleiner te maken. En nog groter te maken. Maar het gaat er wel om, gemeente, dat ontdekt wordt. Dat elk mens een atoombom in zijn hart ronddraagt. Alles versplintert. Een huwelijk, een gezin, families. Waar ouders eronder doorgaan, waar mensen kapot gemaakt worden. Laten we tot de soberheid ons bekeren, tot de eenvoud. Het goede genieten uit Gods hand, met dankzij. Maar gemeente, let op uw gezinnen. Jongens en meisjes, let op je toekomstig huwelijksgeluk. Let op zoveel wat God je voor de hand zet. Velen wandelen anders. Nog dieper gesneden. Zijt gaan het eind gekomen dat gezegd, o God, ik kan niet. En ik wil niet ook, maar dat ik iets geleerd heb van dat sterven aan de wet. Want wat is nu de ergernis van het evangelie? Dat Christus al zijn kinderen meeneemt in de stervenswet van Golgotha en in de opstandingswet van de hof van Jozef van Arimathea. Daar ligt het kernpunt. En al wat schijn is en al wat er dichtbij komt, dat kan een heel eind mee, maar daar laten ze verstek gaan. En God zij gedankt, gemeente, als hij ons daar meeneemt. En dat we ons eigen vrome of goddeloze ik uit het middelpunt zien weggegooid. En dat wij tot onze verbazing een ander thuiskomen hebben. Want dat is wat. Als je een thuiskomen hebt, als je een dak boven je hoofd hebt. Het gewone leven al. Maar dat je zegt, ik heb een dak boven mijn hoofd. Hij is mijn schild. Gemeente, nou zakken wij steeds lager. Maar hij wordt in al de oefeningen steeds meer, steeds meer, steeds groter. Zo groot. Dat gezegd, hij. Hij en nog eens hij. Zijn naam zij geprezen. Amen. Wij zingen uit Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Psalm 130 vers 3. Dankzij uw naam, Heere, dat gij bij woord en sacrament verzekerd hebt dat gij God zijt. Dat gij een God zijt die ingrijpt in deze wereld, beslissend in de zending van uw Zoon. Beslissend in de komst van de Heilige Geest, dat we volgende week hopen te gedenken. Beslissend in de hemelvaart, waarin gij uw ganse kerk reeds boven gezet hebt. En er al een heleboel hebt thuisgehaald. Heere, wat is dat groot. Wanneer gij mensen trekt. Zo optrekt. De diepten van hun verlorenheid. Door een almachtige koning is. Doe ons sterven aan de wet. Doe ons sterven aan al onze wettische driften. Doe ons sterven aan ons vertrouwen op ons vlees, van onszelf, van anderen, van vrome, misschien op God vrezende mensen, hoe lief we ze ook mogen hebben. Doe ons sterven aan onszelf en aan ons eigen ik, omdat we de rijkdom, de weldaad van het domicilie dat wij boven hebben, mogen beseffen dat daaruit geleefd mag worden tot stomme verbazing. Dat gij goddelozen rechtvaardigt om niet, Heere, ga met het mes der ontdekking er scherp door. Opdat we ons nergens te goed voor achten. Men tegelijkertijd in die almachtige hand en kracht bewaard worden. Om veel goeds van deze koning te zeggen. En voor zijn aangezicht te leven, zegen alle arbeid die geschiet in uw koninkrijk. En breng ons vanavond opnieuw bij elkaar met vreugde in het woord. Opdat wij onderwezen mogen worden en daarin trouw mogen zijn. Verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen nog uit Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.